Beste vrienden, het onderwerp van vanavond brengt ons in het hart van een zaak die in de gereformeerde gezind altijd een zaak van aangelegen belang is geweest. En die tussen kerken van gereformeerd belijden een zaak van voortdurende bespreking en discussie vormt. De toe-eigening van het heil. Er is en er wordt heel veel over gesproken en geschreven. Maar zijn die vragen rondom de belofte van het evangelie en het functioneren daarvan, de vragen rondom de toe-eigening van het heil, wel werkelijk zo actueel? Of zijn wij bezig met achterhoedegevechten? Er wordt nogal eens opgemerkt, de moderne mens vraagt niet meer hoe krijg ik een genadig God. Hij stelt veel eerder de vraag naar het bestaan van God. Ofwel, de functionaliteit van God. Wat heb ik er nog aan vandaag om in een God te geloven? En wat doe ik ermee? Hij stelt dus veel eerder de vraag naar het bestaan. Om het met een woord van professor Van Genderen te zeggen, in de geest van deze tijd vraagt men eerder, wat heb ik eraan, dan heb ik er deel aan. Het is waar dat dit ook kan gebeuren als naar heilszekerheid wordt gevraagd. Maar daarom beginnen we ook niet bij onze toe-eigening, maar bij Gods toezegging. Bij wat ons ontbreekt, maar wat Hij ons schenkt. Dat betekent uiteraard niet dat wij ons van de vragen van onze tijd kunnen afmaken. Ze kunnen existentieel door ons heen slaan. Kerkmensen leven niet op een eilandje. Daar zal in de prediking ook zeker aandacht voor moeten zijn. De mens moet vanuit het woord van God worden opgezocht in al zijn schuilhoeken, hoe modern die er ook uitzien. Niet op die manier dat de mens het thema van de prediking bepaalt, maar zo dat de weg gebaand wordt om de levensvraag te stellen, hoe krijg ik een genadig God en hoe komt God aan zijn eer? Het gaat erom dat Christus in ons leven verheerlijkt wordt. En daarom zijn wij met de toezegging niet klaar. En zijn wij met de toe-eigening nog niet aan het einde. Daarmee is het belang van ons onderwerp vanavond aangegeven. Nooit zullen wij ons moeten laten opdringen dat deze vragen uit de tijd zijn. De vragen naar de betekenis van Gods beloften en het menselijk antwoord daarop brengen ons bij het hart van het evangelie. Ze zijn uiteindelijk van eeuwigheidsbelang. En het is uitermate boeiend en noodzakelijk om ons voortdurend rekenschap te geven van de relatie tussen belofte en geloof. En dan niet als een academische kwestie, maar als een zaak die, als het goed is, ons hart raakt. Luther heeft eens gezegd dat God nooit anders met de mensen gehandeld heeft of nog handelt dan door middel van het woord der belofte. En dat wij nooit anders met God kunnen handelen dan door het geloof in dit beloftewoord. Vanuit deze aanzet gaan wij nader in op ons thema, hoe functioneert de belofte van het evangelie. Ik wil dat zo omschrijven, het woord van Gods beloven en het antwoord van ons geloven. Dat zijn dan ook tegelijkertijd de twee hoofdonderdelen van dit referaat. En bij beide, u kunt dat zien op het blaadje wat u voor u hebt, geef ik voor de duidelijkheid en de overzichtelijkheid ook een onderverdeling. Het woord van Gods beloven, dat is dus het eerste hoofdonderdeel waarbij we in de eerste plaats letten op de relatie tussen wet en belofte. Wie belofte zegt, zegt evangelie. De blijde boodschap van Gods heilshandelen in Jezus Christus. De kern van de Bijbelse boodschap is daarmee aangegeven. In de evangelie lezen wij meer dan eens dat Jezus het evangelie predikte. De opdracht aan zijn discipelen voor zijn hemelvaart luidde, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Paulus stelt in Colossenzen 1 de prediking van de waarheid gelijk met het evangelie. En zo zouden er vele andere schriftplaatsen te noemen zijn, op grond waarvan wij zouden kunnen zeggen, de prediking is belofteboodschap. Dat roept uiteraard een vraag op. Waar blijft de wet van God? Krijgt die geen plaats in de prediking? Die vraag is zeer legitiem. We zullen ons er rekenschap van moeten geven hoe de relatie tussen de wet en de belofte is. Het zou te ver voeren om daar nu een groot heilshistorisch exposé over te geven. De kern waarom het gaat is deze. Binnen de prediking van het evangelie moeten we altijd spreken met twee woorden. Zonde en genade. Oordeel en vrijspraak. Het evangelie wordt immers gebracht aan mensen die in Adam gezondigd hebben en schuldig zijn aan de vloek en de eeuwige dood. Zoals onze Dordtse leerregel het samenvat in hoofdstuk 1, paragraaf 1. De wet wijst het adres aan waar het evangelie gebracht moet worden. Wie het evangelie verkondigt zonder de mens als zondaar aan te spreken, brengt een boodschap zonder adres. Het is tegelijk ook de vraag of hij dan wel de door de Bijbel bedoelde boodschap brengt. Wij zullen op dit punt zeer alert moeten zijn. Wanneer aan de tweeslag wet en evangelie binnen de ene heilsboodschap van God tekort wordt gedaan, komt de prediking van de belofte in de lucht te hangen. Het wordt dan een afkondiging van een stand van zaken waarin de gemeente zonder meer deelt. En niet alleen zij. De noodzaak van de persoonlijke verzoening met God en het appel tot geloof en bekering in de Bijbelse zin ontbreekt. De theologie van Karl Barth laat dat duidelijk zien. De beloften van de drie-enige God krijgen juist hun betekenis tegen de donkere achtergrond van onze schuld en verlorenheid, zoals die door de wet wordt onthuld. Door de wet is de kennis der zonde, zegt Paulus in Romeinen 3, vers 20. En zo, zegt dezelfde apostel, is de wet tuchtmeester, pedagoog tot Christus, Galaten 3, vers 24. Nu is het zeker waar dat dat allereerst heilshistorische betekenis heeft. Dat de wet een bepaalde plaats had in Gods heilshandelen om zijn volk op te voeden. Dus dat wil zeggen, het tijdperk van de wet, de oude bedeling, bereidde voor, op en riep om het tijdperk van de belofte, het tijdperk van het geloof, de nieuwe bedeling. Maar het heeft ook betekenis voor de beleving. Je kunt dus zeggen, het heeft ook heilsordelijke betekenis, zoals bijvoorbeeld uit Romeinen 7 blijkt. Ik kende de zonde niet dan door de wet, zegt Paulus. Onze catechisme zegt dat ook in zondag 2, waaruit kent gij uw ellende? En dan luidt het antwoord uit de wet Gods. Maar dan moeten we er tegelijk bij zeggen, wat die wet eist, dat leert Christus ons. Met andere woorden, de beloofde Christus gebruikt de wet als een middel in zijn hand om in de harten van de zijnen plaats te maken voor zijn belofte. Voor zichzelf. Om dan zijn wet, en die wordt zelfs in het Nieuwe Testament genoemd de wet van Christus, Galaten 2, om dan die wet in te schrijven in hun harten als een leefregel van de dankbaarheid. In dat kader kon Kolbrugge Gods geboden zelfs als beloften zien. Het goddelijke gij zult betekent vanuit Christus, ik zal maken dat gij zult. Naar de belofte uit Ezechiël 36 vers 27. Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Als tweede subonderdeel letten we op de inhoud van de belofte. Als het gaat over de inhoud van de belofte, houden we vast aan de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament. Op dit gebied is de reformator Calvijn een goede gids. Er is volgens hem wel verschil in bediening tussen oud en nieuw verbond, maar naar de inhoud is er geen enkel onderscheid. Het is één en hetzelfde genadeverbond, want in beide bedelingen van het verbond gaat het om dezelfde belofte, die ons één en hetzelfde heil toezegt. Gemeenschap met God door Christus. Ook de vaderen hebben gehad en gekend de middelaar Christus, door wie zij met God verenigd en zijn beloften deelachtig zouden worden. Een letterlijk citaat. Slechts in de aard der beloften, of in hun hoedanigheid, moet men het verschil opmerken. Want het evangelie wijst met de vinger aan wat de wet onder beelden heeft getekend. Wat in het oude verbond nog schaduwachtig was afgebeeld, treedt onder het nieuwe helemaal aan het licht. In Christus zijn immers al Gods beloften ja en amen. En Calvijn noemt Christus dan ook het onderpand en het fundament van al Gods beloften. Hij heeft alle heil verworven en vervolgens wordt ons dit in de belofte toegezegd. Wij mogen nooit vergeten dat in zaken de toe-eigening van het heil de toezegging primair is. Toezegging die teruggaat op de verwerving door de Heere Jezus Christus. Op een prachtige manier brengt ons doopsformulier dat onder woorden. De centrale belofte die in de doop betekend en verzegeld wordt, ik ben de Heere, uw God, wordt uiteengelegd in de belofte van de Vader, die zijn verbond met ons opricht en de aanneming tot kinderen ons toezegt. In de belofte van de Zoon, die ons toezegt ons te wassen van al onze zonden door zijn bloed. En in de belofte van de Heilige Geest, die ons toe-eigenen wil wat wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Wij mogen daar nog aan toevoegen, wat iemand opmerkte, God heeft ontzaglijk veel meer beloofd dan wij hebben ontvangen. Het heil in Christus omvat veel meer dan wij kunnen bevatten. De gemeenschap met Christus houdt meer in dan schuldvergeving en levensvernieuwing. Er is niet alleen een komen tot Christus, maar ook een leven uit Christus en een dienen van Christus. In zaken de inhoud van de beloften is het leerzaam ons oor ook eens te luisteren te leggen bij een stukje Schotse erfenis, namelijk de prediking van de gebroeders Erskine. Zoals ons onder ons bekendstaande Erskines, nietwaar? Het heil is in Christus gegeven, geschonken, beklemtonen zij. Maar zoals het licht van de zon in vele stralen uiteenbreekt, breekt het heil in Christus uiteen in beloften van allerlei kleur en schakering. In een van de bekende preken over Galaten 4 vers 28... onder de titel De zwangere belofte en haar vrucht, noemt Ralph Erskine wel 50 aspecten van de zaligheid die in de beloften begrepen zijn. Op allerlei gewetensgevallen, op allerlei noden van de zondaar, wordt concreet ingegaan. Voor elke situatie is er een belofte in de schatkamer van het evangelie. Beloften en noden zijn op elkaar betrokken. God heeft een bundel van beloften als haken aan een snoer neergelaten om mensen te vangen. De haken zijn van verschillende grootte. En wel zo dat er voor iedereen wel één is die past. Als de ene belofte u niet voldoet, zo moedigt Rolf Erskine de gemeente aan, ga dan tot de andere. Als de ene haak voor u te groot is, kunt u een andere krijgen. Die beter past. Als derde subonderdeel het adres van de belofte. Zijn de beloften van het evangelie bestemd voor allen die het evangelie horen of alleen voor de uitverkorenen? Anders gezegd, voor hen die hun zonden hebben leren kennen alleen. Is dat zo? Het betreft hier de vraag naar het aanbod van Gods genade. Wat de term betreft, wijs ik overigens graag op wat professor Dr. A. de Reuver een poosje geleden opmerkt in de Waarheidsvriend, namelijk dat de reformatoren liever spraken over de belofte van genade dan over aanbod van Gods genade. De term aanbod appelleert, althans die kant kun je ermee opgaan, appelleert aan de gewilligheid van de hoorder om te ontvangen. Bij de term belofte valt het accent veel meer op de gewilligheid en de betrouwbaarheid van de gever. Over dit onderwerp is de eeuwen door veel strijd gevoerd. We kunnen noemen, het is maar een enkele greep, de strijd van de Merrowmen in Schotland in de eerste helft van de 18e eeuw. De strijd tussen de Drentse en Gelderse richting in afgescheiden kring in de vorige eeuw. En in deze eeuw de strijd rond dominee R. Kok. Laatstgenoemde zet zijn boekje over dit onderwerp, het aanbod van Gods genade, gepredikt en verdedigd door onze reformatorische vaderen, meteen heel positief in. Dat de Heere met het welmenend aanbod van zijn genade tot allen komt die onder het evangelie leven, wordt ons overal in Gods dierbaar woord geleerd. Hij verwijst dan onder andere naar Matteüs 22, vers 1 tot en met 14, de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En dat is inderdaad een van de meest sprekende Bijbelgedeelten, waaruit de ernst en de welmenendheid van Gods belofte voor allen blijkt. In de weergave van Lucas komt dat zelfs nog sterker uit. Eerst wordt tot de genodigden gezegd, komt, want alle dingen zijn nu gereed. Wanneer de genodigden weigeren te komen, en dus door ongeloof buiten blijven, wordt de kring wijder getrokken. Armen, verminkten, kreupelen en blinden worden geroepen. En dan nog is er plaats. En dan wordt het zo ruim mogelijk. Ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol wordt. Allen worden genodigd tot de bruiloft, het eeuwige leven, het koninkrijk Gods, al het heil van God in de Heer Jezus Christus. Er is een algemene roeping met voor allen dezelfde inhoud, komt tot de bruiloft. En er is geen andere voorwaarde dan komen op gepaste wijze. Het evangelie moet maar niet aan enkelen, de uitverkorenen, worden gepredikt, gesteld al dat wij zouden weten wie dat zijn. Nee, aan alle schepselen, onbeperkt. Dat is de wereldwijde opdracht. In het zendingsboek bij uitnemendheid, het boek Handelingen, blijkt dat op vele plaatsen. Het begint al op de Pinksterdag. Petrus zegt, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. In Handelingen 4 vers 12 lezen we het zo. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel, onder de mensen, geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. In de Dordtse leerregels vinden we daar ook een heel duidelijke reflex van in hoofdstuk 2, paragraaf 5. Daar wordt gezegd dat de belofte van het evangelie aan alle mensen tot welke God naar zijn welbehagen het evangelie zendt, zonder onderscheid, moet worden verkondigd en voorgesteld met bevel van bekering en geloof. Even zo een vraag tussendoor. Proeft u daar ook het wonder in? Dat wij tot een volk behoren waar het evangelie gekomen is. De Heere onderscheid heeft gemaakt waar het van nature niet was. Ik noem in dit verband ook een sprekend citaat van de Schotse prediker McCheyne. In zijn preek over Spreuken 8 vers 4, tot u, o mannen, roep ik, en mijn stem is tot de mensenkinderen, zegt hij, Jezus biedt zijn weldaden aan alle mensen aan. Waar zich ook maar een nakomeling van Adam bevinden mogen, waar ook een mens van een vrouw geboren wezen mogen, overal komt het woord tot hem. Wie oren heeft, die horen. Gevolgtrekking volgens McCheyne. Christus biedt zichzelf aan als de zaligmaker van het gehele mensdom. Er is niemand onder mijn hoorders die Jezus niet roept. Dus zijn allen verloren in zichzelf. Even verder. Hieruit zien wij dat Christus niet voor de duivelen gekomen is, maar voor alle mensen. Voor ieder die een menselijk hart omdraagt en mens genaamd wordt, is Christus in de wereld gekomen. Het is niet om iets goeds in de mens, nog om enige verandering in hen, dat Christus ons zichzelf aanbiedt, maar juist om hun verloren toestand als mens. Hij stelt zichzelf onder aller bereik. Met betrekking tot het adres van de belofte leren deze citaten ons twee dingen. A. Het evangelie komt tot verlorenen, tot Adamskinderen. Er wordt niets in de mens verondersteld aan positiefs. Er wordt niet gevraagd, is die mens een uitverkorene? Of bezit hij reeds kentekenen van genade? Nee, hij is mens, zondaar en zo adres van Gods belofte. B, daarmee samenhangend, de belofte van het evangelie is onvoorwaardelijk, in die zin dat de mens zichzelf niet geschikt hoeft te maken of voorbereid hoeft te zijn om adres van Gods belofte te kunnen zijn. En wat liggen hier in het geestelijke en kerkelijke leven, in het dogmatisch denken en in de praktijk van prediking en beleving grote misverstanden? Wanneer ervan wordt uitgegaan dat de beloften alleen voor de uitverkorenen zijn, wordt er een geweldige barricade opgeworpen voor de prediking van het evangelie, met alle gevolgen van dien. Want wat voor prediking krijg je dan? Prediking in de wensende en beschrijvende vorm en een lijdelijke inslag in de gemeente. Ik kan het maar heel kort even aanduiden vanavond. Daar zou natuurlijk meer over te zeggen zijn. Heel veel valt er ook op dit punt te leren van de prediking van de Urskites. Al gaan zij er dogmatisch gezien van uit dat het genadeverbond is opgericht met de uitverkorenen, dat belemmert hen in geen enkel opzicht om op ruime wijze de beloften van Gods evangelie te prediken aan allen. Pastorale bewogenheid met hen die gekweld werden met vragen rond de heilstoe-eigening stond daarbij op de voorgrond. Een van hen zegt: er is zoveel waarde in Christus' offer dat, als het moest, er wel 10.000 werelden door verlost konden worden. Onvoorwaardelijk klinkt Gods belofte. Verbrijzeling door de wet is geen voorwaarde om tot Christus te komen. Wel is de overtuiging door de wet nodig. Maar die is er juist op gericht om ons van alle voorwaarden af te brengen. De ware boetvaardigheid, zo zeggen de Urskites, komt voort uit het geloof. Dat is een gedachte die we al bij Calvijn tegenkomen. Onvoorwaardelijk dus, maar niet vrijblijvend. Het woord van Gods beloven roept immers om, en dat is het tweede hoofdonderdeel vanavond, het antwoord van ons geloven. Wanneer we het zo formuleren, kunnen we uiteraard het gevaar lopen om te menen dat het geloof een menselijke prestatie, zo u wilt, een menselijke tegenprestatie is. Alsof het heil van God uit twee componenten bestaat. Gods werk en ons werk. Wij zouden daarmee in remonstrantse vaarwateren verzeilen. En daar zullen we overigens in onze tijd ook zeer op bedacht moeten zijn. Wie bij tijden hoort en leest wat er van de zijde van sommige evangelische groeperingen te berde wordt gebracht, die wordt alleen maar versterkt in de gedachte dat bijbelse bezinning op dit punt blijvend noodzakelijk is. Ook dit tweede hoofdonderdeel verdelen we in enkele subthema's, waarvan het eerste is: geloof als geschenk van de Heilige Geest door en met de belofte. Wanneer wij spreken over de toe-eigening van het heil, gaat het met name om het werk van de Heilige Geest. Daarin zien wij de eenheid van Gods werk. Wat Hij ons toezegt, eigent Hij ons toe door zijn geest. Hij zorgt er zelf voor dat wat Hij belooft, door de zijnen ook wordt geloofd. Het is de Heilige Geest die het uit Christus neemt en het hun verkondigt, die Christus verheerlijkt in de harten en levens van zondaar. Onze catechismus beleidt dat op verschillende plaatsen. Als er naar gevraagd wordt wat een waar geloof is, zondag 7, dan wordt geantwoord dat het onder andere een vast vertrouwen is, terwijl de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. In zondag 20 wordt van de Heilige Geest beleden onder andere dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. In zondag 25 wordt gevraagd: aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? En dan luidt het antwoord: van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie. Dezelfde gedachte vinden wij overigens ook in artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar beleden wordt dat de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Geest eigent ons toe wat we in Christus hebben: vergeving en vernieuwing, gericht op de verheerlijking die wacht voor al Gods kinderen. Hoe doet de Heilige Geest dat? We hoorden het al vanuit de catechismus: door het evangelie, of door de verkondiging van het evangelie. Die belijdenis is diep bijbels verankerd. Om een paar dingen te noemen, ik kan niet alles noemen. Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor, dat wil zeggen het daadwerkelijk horen, door het woord Gods, Romeinen 10. Dat is dus het middel waarvan de Heilige Geest zich bedient als hij zondaren tot geloof brengt. In dat verband mogen wij zelfs spreken van de scheppende, de herscheppende kracht van het woord van God. Het is een kracht. Paulus zegt letterlijk, het is een dynamiet Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Aan de Korintiërs schrijft Paulus, in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Aan de Thessalonicenzen schrijft de apostel dat ze het woord der prediking hebben aangenomen, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Het is God zelf die door de mond van zijn dienaren ons aanspreekt en bidt. Zo staat het er letterlijk. Laat u met God verzoenen. Waar de Heilige Geest het woord indraagt in en toepast aan het hart, daar is het evangelie niet alleen maar in woorden, maar ook in kracht. Het woord is het zaad van de wedergeboorte, schrijft Petrus. En de wedergeboorte is weer het werk van de Heilige Geest. U ziet hoe ze op elkaar zijn betrokken. God, die door zijn scheppend woord het licht deed opgaan in de duisternis, geeft zondaren de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus in het hart. 2 Korinthe 4. En zo roept hij de dingen die niet zijn. Want er is bij een zondaar niks. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren, en werkt het wonder van het geloof. Ralph Erskine ziet Gods belofte als het kanaal van de zaligmakende kracht. Hij spreekt in dat verband over de krachtige en vruchtbare belofte. De zwangere schoot van de belofte wordt geopend door de kracht van God. U kunt dat vinden in zijn preken over Galaten 4 vers 28. Ik noemde dat al even, die titel, de zwangere belofte en haar vrucht. Wel, zullen wij ervoor moeten waken om het woord en de geest niet zo nauw aan elkaar te verbinden dat ze samenvallen. Het gepredikte woord is niet God zelf. Het is het voertuig, Luther zei, het vehikel waarop God tot ons komt. Het instrument waardoor hij werkt. Want niet bij iedereen heeft het woord zijn zaligmakende uitwerking. Het is voor sommigen een reuke des doods ten dode. Voor anderen een reuke des levens ten leven. 2 Korinthe 2. De Antiochieën geloofden er zoveel als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Dat is het geheim van Gods soevereiniteit. Daarom is in de gereformeerde traditie altijd terecht het onderscheid gemaakt tussen de werking van de geest door het woord, met de Latijnse term per verbum, en de werking van de geest met het woord, cum verbo. In de nota over de toe-eigening des heils in de belijdenisgeschriften, een overzicht, aangereikt door de generale synode van de christelijke gereformeerde kerken in 1992, wordt over dat laatste, de Heilige Geest werkt met het woord, gezegd, hier wordt vooral de vrijmacht van de geest benadrukt, die wel altijd door het woord werkt, maar niet altijd op dezelfde wijze. We zouden ook kunnen zeggen dat in de laatste formulering, dus de geest werkt met het woord, aandacht gevraagd wordt voor de bijzondere geesteswerking met het woord. We zouden kunnen zeggen voor de toepassende werking van de Heilige Geest door middel van het woord. Als tweede subthema, geloof als antwoord op de belofte. Zo, in dit kader, valt er dan ook voluit te spreken over het geloof als antwoord op Gods belofte. Het geloof als vrucht van de geest eigent zich de belofte toe. In zijn commentaar op Lucas 1 vers 45 merkt Calvijn op, wij moeten letten op de relatie waarin het woord tot het geloof staat. Het doet ons zien wat het geloof eigenlijk is. Namelijk ons te onderwerpen aan hetgeen God tot ons zegt. En ons overtuigd te houden dat hij doen zal wat hij beloofd heeft. Het geloof baseert zich op het woord. Op het hele woord. Het leert ook amen te zeggen op en zich te verootmoedigen onder het oordeel van Gods woord. Zoals de zondagen 2 tot en met 4 van onze catechismus ons leren. Ook zondag 7 wijst daarop, als daar het geloof wordt omschreven als onder andere een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Kennis van de zonde, beleving van eigen schuld voor God is, wanneer het oprecht is, geloofskennis. Ook Calvijn laat de boetvaardigheid opkomen uit het geloof, zagen we straks al. Diezelfde Calvijn beklemtoont evenwel dat de belofte het eigenlijke doelwit van het geloof is. Ofschoon het geloof vaststelt, dat is een citaat, ofschoon het geloof vaststelt dat God in alles waarachtig is, dus ook in zijn oordelende woord, begint het toch bij de belofte. Daarop berust het. Daarin eindigt het. Want het zoekt het leven in God. Het welk niet in geboden of afkondiging van straffen, maar in de belofte der barmhartigheid gevonden wordt. Omdat het geloof uit het gehoor is, mogen we het primair typeren als geloofsgehoorzaamheid. Paulus spreekt dan ook meer dan eens over gehoorzaamheid des geloofs. Onder andere in Romeinen 1 vers 5. We kunnen het geloofsantwoord ook omschrijven als kennis en vertrouwen. Zoals zondag 7 dat doet en zoals we dat ook bij Calvijn tegenkomen in zijn omschrijving van het geloof. Het is immers, zo zegt hij, een vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid jegens ons, welke gegrond op de waarheid van zijn genadige belofte in Christus door de Heilige Geest aan ons verstand wordt geopenbaard en in ons hart wordt verzegeld. Geloof is kennis, inzicht in het verstaan van Gods heilswil, in wat God in Christus schenkt. Er zijn allerlei teksten voor aan te voeren. Het is een geheiligde kennis, een hartekennis, een bevindelijke kennis, zoals ook het Hebreeuwse woord voor kennen aangeeft. Het wordt onder andere gebruikt voor de lichamelijke gemeenschap tussen man en vrouw. Adam bekende zijn huisvrouw Eva. Genesis 4, vers 1. Dat duidt op het meest intieme, het vertrouwelijke. Geloof is dan ook volstrekt vertrouwen. Het Hebreeuwse aman, dat wil zeggen je ergens op verlaten, je ergens op laten zakken, je aan iemand toevertrouwen. Het geloof is dan ook overgave aan de Heer. Je enige houvast in hem vinden. Zoals bijvoorbeeld blijkt in de bekende geschiedenis van de stokbewaarder. Paulus roept hem op om zich over te geven aan de Heer Jezus Christus. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Zo, door dat geloof alleen, ontvangen we de zaligheid. Geloven betekent door de aanvaarding van de beloften van het evangelie het leven ontvangen. Het geloof verbindt aan Christus, maakt de mens weer tot schepsel Gods, tot mens Gods, zoals Paulus dat zegt in 2 Timotheüs 3, vers 17. Doet hem in een nieuwe relatie staan tot zijn schepper en verlosser. We zouden dat geloofsantwoord ook nog op vele andere manieren bijbels kunnen omschrijven. Ik wil iets noemen. Het wordt ook getypeerd in de Bijbel met het woord aannemen. Dat is dus niet al iets wat alleen maar evangelische kringen mogen gebruiken. Het is een bijbels woord. Als je het maar bijbels vult, daar gaat het natuurlijk om. Ik denk wel eens dat wij wel eens wat kopschuw geworden zijn om dat woord te gebruiken. Dan zeggen we, ja, maar een mens kan niks aannemen. Maar bijbelse aannemen. We lezen dat in Handelingen 2. Het aannemen van het woord. Het aannemen van de Zoon. Johannes 1, vers 12. Geloven wordt ook getypeerd als verwachten. Ik verwacht de Heer. Het wordt ook genoemd dienen. Aankleven. Zich op hem verlaten. Steunen. Het is maar een kleine greep uit de vele werkwoorden die dan gebruikt worden. Maar wij moeten altijd wel bedenken dat het geloof nooit iets verdienstelijks is. Het is ontvangend van aard. Het is de lege hand waarmee ik Christus aanneem. Artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het zo. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te zeggen, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt. Want het is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Het geloof is de verbinding, de aansluiting op Christus en op zijn weldaden. Wat heeft een lamp aan een accu als er geen tussenkabel is? Het geloof is het verbindingssnoer tussen Christus en de zijne. Het is een geschonken instrument, hebben we al gezien. Dat sluit ten enenmale uit dat er geroemd zou kunnen worden in de menselijke geloofsbeslissing. Wel mogen we zeggen dat in dit geloofsantwoord de mens niet wordt uitgeschakeld, maar ingeschakeld. Wanneer de Heilige Geest in het hart werkt, wordt terecht gezegd dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Zo zeggen onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 12. Dit levende geloof is helemaal betrokken op Christus en op de heilsfeiten van zijn kruis en opstanding. Ik wijs op een tekst als 1 Thessalonicenzen 4, vers 14. Geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Daar hebt u ze bij elkaar. Maar dan zo dat dat geloof zegt, voor mij, voor ons. Zo vatte Luther het ware geloof samen. Hij zegt, het is geen geloof als je er niet achteraan zegt, voor mij. In het voetspoor van Luther hebben ook de Erskines dit sterk beklemtoond. Om een illustratie van een van hen te gebruiken. Wat de bij elders verzamelt, brengt hij in zijn korf voor het gebruik. Zo gebeurt het ook in het geloof. Wat buiten in het veld, onder de bloemen van de beloften gevonden wordt, wordt naar huis gehaald. Zo komt het tot een persoonlijke geloofsaanvaarding. Christus wordt mij aangeboden, zegt Ebenezer Erskine, en daarom neem ik hem aan als mijn zaligmaker. De belofte en het verbond zijn mij gezonden, daarom omhels ik hen als mijn houvast. Als derde, wat dit betreft, de zekerheid van het geloof. In de gereformeerde traditie is van oud sterke discussie geweest over de vraag of de zekerheid nu eigen is aan het ware geloof, of dat die zekerheid erbij komt later, bijna zou ik zeggen er bovenop komt. Behoort ze tot het wezen of tot het welwezen van het geloof? Is er onderscheid tussen het gaan tot Christus zelf en het zich bewust ervan vergewissen deel te hebben aan Christus en al zijn weldaden? Professor van Genderen merkt daarover ergens op. Deze onderscheiding is op zichzelf niet verkeerd, als het maar geen scheiding wordt tussen twee soorten geloof. Het gevaar is groot dat men, wanneer men ze van elkaar scheidt, de zekerheid gaat verwachten van een bijzondere openbaring buiten het woord om. En zo de zekerheid gaat voorbehouden aan een groep doorgeleide christenen, zoals ze dan genoemd worden. Daartegenover mogen en moeten we stellen dat de zekerheid eigen is aan het geloof. Het kleinste kruimpje geloof is zekerheid. Maar hoe meer de gelovige de toevlucht tot de Heere neemt, des te vaster wordt die zekerheid beleefd. De zekerheid van zondag 7. Niet alleen anderen, maar ook mij. Het geloof werpt zijn ankers uit in de bodem van de belofte. Daarin is de zekerheid gegrond en gegarandeerd. Denk maar aan wat we gelezen hebben uit Hebreeën 6. Anker dat uitgeworpen wordt. We komen dat bij Calvijn doorlopend tegen. En dat is juist de rijkdom van de reformatorische ontdekking geweest. De zekerheid ligt niet in wat ik ervaar, maar in wat de Heere zegt. Over die ervaring hebben we het straks nog even. De Erskines hebben met grote klem verkondigd dat de zekerheid tot het wezen van het geloof behoort. En zij grepen voor die stelling dan terug ook op onder andere Calvijn. Voor hen was het geloof onbestaanbaar zonder de persoonlijke toepassing en zekerheid. Rolf Erskine spreekt over een objectieve en een subjectieve overtuiging. De objectieve overtuiging is dat Jezus de Christus is. De subjectieve overtuiging is dat hij dat ook voor mij is. Zo is het geloof het tegenovergestelde van twijfel. Dit alles wil echter niet zeggen dat het geloof een statische grootheid is. Geloven, zo mogen we dat toch wel zeggen, geloof is een werkwoord dat de Heilige Geest ons leert vervoegen. De schrift laat ons dan ook zien dat er onderscheid is binnen dat ene ware geloof. We spreken hier niet over tijdgeloof, en historisch geloof en wondergeloof, die in wezen uitingen van ongeloof zijn. Wel spreekt Gods woord over verschillende gesteldheden, zo u wilt, gestalten, waarin de gelovige kan verkeren. Wij lezen van een groot geloof, bij de hoofdman te Capernaum, Matthäus 8. Een geloof dat veel van de Here verwacht, dat eigen onwaardigheid erkent en vertrouwt op de kracht van Jezus' woord. Daarna spreekt de Bijbel ook over een klein geloof. Petrus bijvoorbeeld wordt op een bepaald moment aangesproken als een klein gelovige in Matthäus 14. Hij zag meer op de golven dan op Christus. Meer op de nood dan op de helper. De verwachting is dan klein en het vertrouwen gering. Wij denken ook aan de vader van de maanzieke knaap. Hij roept uit, ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp, Marcus 9. We zouden dat kunnen typeren als een zwak geloof. Het voelt eigen onmacht en gebreken en worstelt daarmee. Maar hoe groot, of hoe klein, of hoe zwak het geloof ook mag zijn, altijd wordt het daardoor gekenmerkt dat het de toevlucht neemt tot Christus, vanuit de nood van het bestaan. Met name in de psalmen komt dat veelvuldig naar voren. Ik zal u de teksten besparen, maar daar kunt u heel wat over vinden. En het is zeer de moeite waard om voor uzelf vanuit dat aspect de psalmen ook eens te lezen. Hoe je daar het toevlucht nemen tot de Heere in allerlei toonaarden vindt. Wie vlucht tot de Heere, die weet het. Alleen bij hem is heil en hulp te vinden. De zekerheid ligt in hem. In het beoefenen van dat geloof groeit de overtuiging, de bevinding, de Heere heeft mij geholpen. En de Heere is mij tot heil geweest. Psalm 118, vers 13 en 14. Zo vlucht en zo zingt het levende geloof. Zo wast het ook op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Dan als vierde de ervaring van het geloof. Daar komen we nu dus even op terug. Dat is misschien ook wel de vraag die bij u is opgekomen. Ervaart een gelovige die zekerheid wel altijd zo sterk? Het is met de verhouding tussen geloof en ervaring eigenlijk heel merkwaardig gesteld. Het is een paradoxale verhouding, schijnbaar tegenstrijdig. Aan de ene kant getuigt de ervaring soms tegen de belofte in. Dan is de ervaring een beproeving. Als alles schijnt te strijden met de waarheid van Gods belofte. De geschiedenis van Abraham geeft daarvan duidelijke voorbeelden. Waar bleef de beloofde zoon jaar in, jaar uit? De vervulling van Gods belofte scheen hoe langer hoe onmogelijker te worden. Maar in de golven van de beproeving klemde Abraham zich toch, nochtans, vast aan de reddingsboei van Gods belofte. Meer nog, hij verliet zich op de Heere zelf. Genesis 15, vers 6. Ik denk aan een oude christin die vorig jaar ontsliep en die zei dat nogal eens tegen me. We moeten van de belofte naar de belover, naar de Heere zelf. Die beproevingen kunnen geweldige aanvechtingen voor het geloof zijn. De Heere kan zich verbergen. Het lijkt wel alsof hij zijn belofte niet vervult. Dan hebben wij te maken met wat wel genoemd wordt de geestelijke verlatingen. McChane merkte daarover eens op. Dikwijls behaagt het God zich van de ziel terug te trekken. En ik geloof voornamelijk om drie redenen. Ten eerste om ons in het stof te vernederen. Ten tweede om enig niet gedood bederf te openbaren. Ten derde om ons naar hem te doen hongeren. De duisternis en de verlatenheid waarin gij verkeert bewijzen slechts dat gij onder de hand des Vaders zijt. Er is geen tijd waarin de patiënt het voorwerp is van zulke grote belangstelling voor de wondarts dan wanneer hij onder zijn mes is. Evenzo kunt gij ervan verzekerd zijn dat als gij van de hand Gods leidt, hem en op zijn woord geworpen weten en des te meer zullen volharden. Er zijn ook de bestrijdingen van de Satan die vaak betrekking hebben op het persoonlijk deel hebben aan het heil. Daardoor wordt de gelovige vaak aan het wankelen gebracht. Luther, dat weet u wel denk ik, heeft daar veel en indringend over geschreven. Enerzijds moet de macht van Satan niet worden onderschat. Luther zegt, waar de omheining het laagst is, daar klimt hij erover. En wanneer de wagen wankelt, stoot hij hem helemaal om. Aan de andere kant staan zelfs satanische bestrijdingen niet los van God. Luther zegt, in alle lijden en aanvechting zal de mens in de eerste plaats tot God de toevlucht nemen en deze aanvechting erkennen en ontvangen als van God gezonden, het komen van de duivel of het komen van de mens. Ook de omstandigheden van het leven en de ervaring van het wereldgebeuren kunnen een grote aanvechting voor het geloof vormen. Een groot gevaar is dat wij op zulke momenten meer naar ons gevoel oordelen dan in het geloof. De Puritijnen hebben ons ook op dit punt veel te zeggen. Ze willen het gevoel zeker niet onderwaarderen. Op een innige en liefdevolle wijze spreken zij over de gemeenschap met God door Christus. Spreken ze over een bevindelijk gevoel dat met dankbaarheid onthaald mag worden als een voorsmaak van de hemel en als een aangenaam middel om God te verheerlijken. Daarom is de verberging van Gods aangezicht zo verschrikkelijk. Dat is voor Gods kinderen bitterder dan de dood, zeggen de leerregels van Dordrecht. Voor hen die gesmaakt hebben hoe goed de Heer is, is het vreselijk om lange tijd zonder het gevoel van Gods liefde te moeten zijn. Maar dan weet het geloof dat de Heer er zijn bedoeling mee heeft om dat gevoel van zijn liefde weg te nemen. Het geloof stelt Gods belofte tegenover zijn werk zoals het op dat moment ervaren wordt, zegt een van de Puritijnen. Ik zal het nog eens herhalen. Het geloof stelt Gods belofte tegenover zijn werk zoals het op dat moment ervaren wordt. Wij moeten leren onderscheiden tussen geloof en geestelijk gevoel. Het gevoel kan zo snel veranderen en verdwijnen. En zo zou de troost altijd op en neer gaan met de gestalte. Toen Ebenezer Erskine vlak voor zijn sterven toegewenst werd dat hij nog maar een lichtstraaltje mocht opvangen, antwoordde hij, ik heb meer op met woorden dan met lichtstraaltjes. Het geloof leeft van woorden, van Gods belofte. Maar dan is er ook een andere kant. De ervaring die het geloof bevestigt en versterkt. We zagen dus zojuist de ervaring die tegen het geloof ingaat. Nu, andersom, de ervaring die het geloof bevestigt en versterkt. Die ervaring is er wanneer de Heer een bepaalde belofte vervult en toont dat hij een waarmaker is van zijn woord. En dan denken we weer aan de geschiedenis van Abraham. Abraham en Sara maakten dat mee, dat de ervaring het geloof bevestigde toen Isaac geboren werd. Genesis 21, dat versterkt het geloof en dat doet des te meer van de belovende God verwachten. Als de Heer aanvankelijk een belofte vervult, zal hij dan ook de rest van zijn belofte niet waarmaken. Zekerheid van het geloof blijft alleen in de belofte rusten. Maar de ervaring kan de waarheid van de belofte onderstrepen, zodat de heilszekerheid toeneemt en de gelovige te meer uit de belofte leert leven. Zoals Luther het onder woorden bracht: dit heb ik niet alleen uit de schrift, maar ook door vele grote en velerlei ervaring. Derhalve heb ik beide voor mij, woord en daad, schrift en ervaring. De lieve God heeft ze me beide rijkelijk gegeven. De Erskine spraken in dat verband over de zekerheid van het gevoel, die ondergeschikt is aan en afhankelijk is van de zekerheid van het geloof. Zekerheid van het geloof en zekerheid van het gevoel. Samenvattend kunnen de verschillen tussen beide vormen van zekerheid zo naast elkaar worden gezet. In de eerste plaats, ze verschillen in werkzaamheden. In de zekerheid van het geloof neemt men Christus aan. Maar in de zekerheid van het gevoel ziet men dat men hem aangenomen heeft. Als tweede, ze verschillen in volgorde. De zekerheid van het geloof is het eerste, die van het gevoel volgt en is de vrucht. Als derde, ze verschillen in het voorwerp waarop zij zich richten. De voorwerpen voor de zekerheid van het geloof zijn het woord en de belofte. De zekerheid van het gevoel ziet op Gods werk in ons. En als vierde, ze verschillen in de uitwerking. De uitwerking van de zekerheid van het geloof is de rechtvaardiging. De uitwerking van de zekerheid van het gevoel is de troost. Ten slotte, als laatste korte onderdeel, de kenmerken van het geloof. De beloften van God en de kenmerken van het geloof behoren bij elkaar. Er behoeft dan ook geen enkele tegenstelling te bestaan tussen kenmerkenprediking en belofteprediking, mits men ze beide in de juiste Bijbelse context plaatst en in de juiste onderlinge samenhang beziet. De belofteprediking wil brengen tot het geloof. En dat geloof heeft zijn eigen kenmerken, waarin het zich als echt bewijst en waarin blijkt hoe God aanvankelijk zijn beloften vervult. Te denken is bijvoorbeeld aan wat de schrift zegt over het geloof dat door de liefde werkende is. Galaten 5 vers 6. Over het geloof dat volmaakt is uit de werken. Jacobus 2. En over de broederliefde als bewijs dat men is overgegaan uit de dood in het leven. In Johannes 3 vers 14. De Heer Jezus heeft in de zaligsprekingen ook duidelijk aangegeven waaraan het geloof is te herkennen. Het spreken over de kenmerken van het geloof is dus volkomen Bijbels. Als dan maar geen kenmerken worden opgeworpen die niet uit de schrift afkomstig zijn. Als ze maar niet in een bepaalde volgorde worden geperst die de schrift niet aangeeft. En als ze maar niet de grond voor de heilszekerheid gaan vormen. U merkt wel, er liggen wel allerlei voetangels en klemmen op dit gebied. Artikel 29 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis noemt een aantal merktekenen van de christenen. Uit het geloof dat als eerste wordt genoemd, volkomen Bijbels, vloeit het een en een ander voort. De vraag mag immers gesteld worden, hoe functioneert dat geloof dan? Waarin komt het uit? Wel, dat laat dat artikel dan ook prachtig zien. Het geloof komt uit in het ontvluchten van de zonde en het najagen van gerechtigheid, in het liefhebben van God en van de naaste, in het niet afwijken, nog ter rechter, nog ter linkerhand, in het kruisigen van het vlees met zijn werk. Het antwoord van het geloof is een levend, werkzaam antwoord. omdat de schrift zelf de kentekenen van het ware geloof laat zien, is het van belang dat wij onszelf beproeven of wij in dat geloof zijn. 2 Korinthe 13, vers 5. En zo'n zelfbeproeving, dat is niet een onvruchtbare zelfbespiegeling los van het woord. Dat is een gevaar waarin je kunt vervallen. Maar een eerlijke toetsing aan het woord. Met maar één bedoeling, dat ik op Christus alleen word geworpen. Kolbrugge zei eens, het kenmerk van alle kenmerken is Christus. Merkt u, dan heb je aan allerlei andere kenmerken niet genoeg. Rust ik niet, voordat ik hem heb, voordat ik hem de mijne weet. Het woord van Gods beloven is ja en amen in Christus Jezus. En het antwoord van ons geloven, door de Heilige Geest aan het hart ontlokt, hecht zich aan die Christus en zingt amen, goddelijk evangelie. Amen, zegt mijn ziel daarop. Ik heb gezegd. Vraag, heeft u de Erskines niet te eenzijdig benaderd? Een preek u wel bekend, sterven aan de wet, leven naar het evangelie. Nou, ik pretendeer ook bepaald niet dat ik ze op alle punten heb kunnen laten spreken vanavond. Het ging vanavond over een heel bijzonder onderwerp, namelijk hoe functioneert de belofte van het evangelie. En op dat punt heb ik hen met name laten spreken. Kijk, ik geef zonder meer toe, wanneer je een schrijver recht wil doen, dan moet je natuurlijk veel meer van hem laten horen en veel meer van hem zelf ook lezen dan dat ik vanavond in kort bestek kon doen. Maar naar mijn diepe overtuiging is dit de intentie van de Erskines geweest, om de ruimte van het evangelie heel duidelijk naar voren te brengen. Daar is de hele strijd over de belofte van het evangelie in die tijd ook om gegaan. Een tweede vraag. Wanneer een mens ontdekt wordt aan zijn zonde, komt hij toch eerst in aanraking met God als rechter? Zeer zeker is het waar dat een mens de Heere dan ook als rechter gaat ontmoeten. Als die aan zijn zonde ontdekt wordt. Ontdekt wordt aan zonde, dat betekent toch ook dat wij geplaatst worden in het licht van Gods heilige wet. Zondag 2 leert ons dat ook. Hè? Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet Gods. En dan is het de Heere die als een heilig en rechtvaardig God op ons toekomt. Toch mogen wij dat nooit losmaken van de kennis van God uit het evangelie. Ik denk dat we moeten oppassen voor een sterke schematisering hierin. Als ik de schrift naga, dan is die op dit punt veel bewegelijker dan wij wel eens voor waar willen hebben. Hoe ontdekte bijvoorbeeld Petrus zijn zonde? Als ik denk aan die bekende geschiedenis uit Lucas 5, dan is die zo overstelpt door de weldaden die de Heer Jezus aan hem gegeven heeft. Het schip vol met vis. Dat hij dan zegt, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. En dan weet ik best, dan kun je nog veel meer zeggen over Petrus. Hij was nog lang niet klaar, hij moest nog veel meer leren. Zoals dat ook van de andere discipelen gold. Daarom kregen ze ook die belofte, de Heilige Geest zal u in al de waarheid leiden. Wanneer is een mens ook op dit punt klaar? Maar de schrift is bewegelijker dan wij wel eens denken. De Heer gaat soms verschillende wegen, al brengt hij op hetzelfde punt. Namelijk als een zondaar aan de voet van het kruis de rechter om genade te mogen bidden en daar genade te mogen ontvangen. Ik denk bijvoorbeeld ook, dat is dan wat persoonlijk, hoe mij dat is geweldig aangegrepen heeft uit het eerste nachtgezicht van Zacharia. Daar staat dan, de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Ik herinner mij hoe me dat heel diep aangreep. Op twee manieren. Dat ik aan de ene kant als het ware in één oogopslag zag wie ik zelf was. Jeruzalem en Sion, hoe zag dat eruit in die tijd? Daar was niks goeds van te zeggen. En dat er dan in diezelfde zin staat, de Heere zal Jeruzalem nog verkiezen. En hij zal Sion nog troosten. Dan moet u mij maar eens vertellen wat nou eerst is precies. Of het dan de liefde Gods is die je hart verbreekt of dat je eerst je zonde ziet. Dat weet ik niet. Dat is ook niet het belangrijkste. Maar als ik die beide elementen maar leer, dan laten we het dan maar aan de Heer overlaten, hoe Hij ons dat leert. Ik herinner me eens gelezen te hebben van professor Kramer. Die heeft prachtige dingen gezegd, ook over de geestelijke leiding in de prediking. En die vertelde over een vrouw in zijn eerste gemeente. Hij schreef, die vrouw wist mij altijd precies te vertellen hoe God een mens bekeert. Alleen als je dan aan de vroeg, en ben je nou zelf bekeerd, dan stond de wagen stil. Totdat de Heere haar bekeerde. En toen moest ze toegeven, ik heb het altijd geweten hoe God een mens bekeert. En nou weet ik het niet meer, want hij heeft het anders gedaan dan ik gedacht had. Laten we dat maar vasthouden. Maar laten we naar de waarheid ervan staan in ons persoonlijk leven. Een andere vraag, waar plaatst u dan wel de wedergeboorte? Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn, denk ik. Het woord van God is er heel duidelijk over dat de Heere begint met de zondaar te roepen. Adam, waar zijt gij? Dat was de eerste. En wanneer het de Heere behaagt om die roeping toe te passen in het hart, dan volgt de wedergeboorte. Dan is het geweldig, hè, dat de Heere een dode zondaar tot het leven roept. Dan zeggen wij, hoe kan dat? Wel, dat is nou de kracht van het woord van God. De kracht van zijn geest. Dat hij dat kan. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Die ze gehoord hebben, zullen leven. Roeping, wedergeboorte. En van daaruit komt het geloof en de bekering. Ik zou ze ook maar heel dicht bij elkaar willen houden. Het zijn verschillende kanten van één zaak. Het is wat God doet in het hart. En wat daarom, als vrucht daarvan ook naar buiten komt, uit het hart. In het toevlucht nemen tot de Heere. En ook in een geheiligde levenswandel, in het sterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Als de Bijbel volgens u zo duidelijk leert dat het aanbod van Gods genade en de beloften algemeen zijn, op welke grond komen en kwamen de Merromen, de Drentsen en tegenwoordig onder andere de gereformeerde gemeente in Nederland tot hun beperkte visie hierop en waarom leren zij dit? De Merromen horen overigens in dit rijtje niet thuis, want die hebben juist het omgekeerde heel duidelijk gepredikt. Maar de vraag is verder duidelijk, hoe komt men ertoe om hierin een beperkte visie te hebben en waarom leren zij dit? Ja, we hadden net zo eventjes een klein praatje met elkaar. Is elk mens niet geneigd om eenzijdig te zijn? En zijn we allemaal niet geneigd om een stukje van de waarheid van Gods woord eruit te lichten? En om zo te zeggen, daar alle kaarten op te zetten. En dan vlucht de een in een verkiezingssysteem. En de ander vlucht in een verbondssysteem. En een derde vlucht in een kerksysteem. En een vierde vlucht in een ervaringssysteem, noemt u maar op. Er zijn talloze systemen. En hoe komt dat? Door ons beperkte, verduisterde verstand. Daar komt het van. En daarom zullen we ook allemaal terug moeten naar de veelzijdigheid van het woord. Niemand van ons zal kunnen zeggen dat hij dat gegrepen heeft. Maar we mogen het wel heel bijzonder vragen. Maak in heel uw woord mijn gang en treden vast. En niet alleen maar in dat stukje wat mij misschien aanstaat of wat ik ervan gezien heb. Een mens is nooit klaar. Nooit oud om te leren. Moet ook nooit eigenwijs zijn om te leren. En ik denk dat het de tragiek van de gereformeerde gezinde is. Dat verschillende visies zich in verschillende kerkverbanden uitgekristalliseerd hebben. Die tot bastions zijn geworden, die elkaar in de kerkelijke pers bestoken. Want zo gaat het vaak niet waar. En dat we te weinig samen ons over de schriften buigen. Wat zegt de schrift nu eigenlijk? Want daar zullen we alleen maar heil van kunnen verwachten. Tegelijk is er natuurlijk wel iets van te begrijpen. Want dat moeten we natuurlijk ook proberen. Hoe komt iemand tot een bepaalde visie? Wel, het is natuurlijk waar dat de belofte van het evangelie niet in ieder mens dezelfde uitwerking heeft. En als je gaat redeneren vanuit de uitwerking van de belofte in de uitverkorenen, en je laat daar al het accent op vallen, ja, dan kun je ook heel makkelijk ertoe komen, logisch redenerend, hè, met ons verstand, maar vergeet niet, het is een verduisterd verstand. Logisch redenerend, nou, dan zal de belofte ook wel alleen voor de uitverkorenen bestemd zijn. Want wij snappen dat niet, laten we maar eerlijk zijn. Wij begrijpen dat niet. Dat God zijn belofte algemeen maakt. En dat er toch tallozen verloren gaan onder die belofte. En dan zeggen wij, hoe kan dat nou? Dat is ook een andere vraag trouwens, die daarbij aansluit. Even kijken of ik hem, ja, kan vinden. Dat is de volgende. In de doop zegt God zijn belofte toe aan alle gedoopten. Waarom wordt die belofte dan niet aan alle gedoopten vervuld? Is God dan wel oprecht? Dat is een kernachtige vraag. Ik denk dat heel wat mensen daarmee zitten. Meent God het nou eigenlijk wel? Als hij ons in het evangelie toezegt dat En ieder die in hem gelooft het eeuwige leven zal hebben. Als hij ons in de doop op onze naam gezet heeft. Het is ook voor u bestemd. Ook voor jou bestemd. Meent God dan dat dan wel? Wel, daarbij zullen we moeten bedenken dat in alle verbonden twee delen begrepen zijn. Dat horen we heel vaak als doopsformulier wordt voorgelezen. In alle verbonden zijn twee delen, twee partijen als ik het zo mag zeggen, begrepen. Het gaat er dus om dat wat de Heere toezegt, dat dat ook zijn uitwerking zal vinden in ons leven. De Heere richt het verbond op, maar hij zegt wel tegen Abraham, handel voor mijn aangezicht en wees oprecht. De Heere vraagt geloof en bekering. Tegelijkertijd is het ook weer zo rijk dat de Heere zegt, en wat u nou ontbreekt, ook geloof en bekering. Dat schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heb u het wel eens gemerkt dat de Heere u klem zet met zijn belofte? Want, en dat is het prachtige ook van de prediking van de Urskites. Als je allerlei tegenwerpingen hebt en u kunt ze zo gek niet bedenken, of de Heere zet er een belofte tegenover. Als u zegt, ja maar ik ben dood in de zonde en ik kan niet. Dan zegt de Heere, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En als u zegt, mijn hart wil maar niet mee. Dan zegt de Heere, ik zal u een nieuw hart geven. En hij wijst de weg aan waarin u het kunt ontvangen. Daarenboven zal ik hierom door het huis Israëls verzocht worden dat ik het hun doe. Ezechiël 36. Met andere woorden, u kunt geen kant op. Beseffen we daarom hoe erg het is. Als wij onder deze beloften verloren gaan, dan zal er niemand van ons een verontschuldiging kunnen hebben van ik kon niet, of ik was niet uitverkoren, of u meende het niet, Heere, enzovoorts. Dan zal het alleen maar zijn, ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Dan ligt de volle verantwoordelijkheid op ons. Ik denk wel eens dat al die redeneringen die er in dit opzicht vaak opgehangen worden, niet anders zijn dan een verkapt stuk vijandschap tegen God. Dat moeten we allemaal zien. Die vijandschap moeten we beleiden. Want dat is een stukje eigen gerechtigheid waarmee we ons op de been willen houden voor de Heer. Het is zalig als een mens het van de Heer verliest. En het zo mag zeggen, Heer, tegen zo'n God, die mij zoveel belooft, kan ik niet meer op. Ik hoop dat dat uw ervaring is. En reken maar, dan komen de dingen op zijn plaats te staan in uw leven. En dan word je zelf heel klein. Blijft er van jezelf niks over. Dan ga ik het inderdaad zien dat ik tegen een goeddoend God gezondigd heb. En dat hij me zo zou kunnen wegdoen. In één keer. Maar dat hij om Christus wil genadig wil zijn. Is God dan wel oprecht? Nou, ik wil nog naar één passage verwijzen. Even zien. Dat is uit de Dordtse leerregels. Als het me toestaat om eventjes te zoeken. Ja. Daar staat dan in hoofdstuk 2. Zovelen, hoofdstuk 2, paragraaf 7. Zovelen als... Nee, even wachten. Ik moet even naar een ander kijken. Ja, 3. Vijfde, voorts is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Dus dat is het eerste. En dan kijk ik nog even verder, dat is in hoofdstuk 3-4, paragraaf 8. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Hoort u wel, God speelt geen spelletje met ons. Werkelijk waar niet. Want God betoont ernstig, nog eens een keer, ernstig en waarachtig in zijn woord, wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En dan voor de derde maal, hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. Nou mag ik het nog sterker zeggen vanuit het woord van God. Dat God het gezworen heeft. Dat hij zegt, zo waarachtig als ik leef. Dus de Heere zegt, nou dat staat er dan eigenlijk. Ik mag sterven als het niet waar is. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heer. Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Dan over de prediking, prediking van wet en evangelie. Reactie van velen, wat voordeel heb ik eraan dat God bestaat in plaats van begeerte naar de toe-eigening? Hoe krijg ik een genadig God? Ligt de oorzaak misschien in een te geruststellende prediking, wat eigenlijk een onthutsende openbaring moet zijn? Twee woorden, zonde en genade, gezien in het licht van onder andere Psalm 90. Ja, dat zou kunnen zijn dat er een geruststellende prediking is, waardoor die vraag ook niet meer wordt opgeroepen. Want de prediking die vormt een mens natuurlijk. Zeker als je een prediking jaar in jaar uit op een bepaalde wijze hoort, dan vormt dat een mens. En het zou kunnen zijn wanneer er alleen maar aandacht is voor maatschappelijke vraagstukken in de prediking. En ik zeg niet dat dat vanuit bepaalde bijbelgedeelten niet zou moeten. Ook dat is de breedte van de schrift. Maar als dat alleen maar gebeurt, inderdaad, dan zou het wel eens kunnen zijn dat die vraag, hoe krijg ik een genadig God, ondergesneeuwd raakt en zelfs helemaal niet meer aan de orde komt. Tegelijkertijd zijn wij ook allemaal mensen van onze tijd. Dat moeten we ons ook bewust zijn. Dat wij allemaal de geest, de lucht van deze tijd inademen. En wat is eigenlijk het denken van deze tijd? Ja, je zou kunnen zeggen dat is zo plat als een pannenkoek. De lijn naar boven, de verticale lijn, is er voor de mens van vandaag in het algemeen genomen. Niet meer. En dat laat ons niet onberoerd. Dat is op de ene plaats nog eens sterker dan de andere, denk ik. Maar als je in een volstrekt geseculariseerde omgeving staat, dan is dat iets wat je inademt, zonder meer. En dan kan dat al heel snel ook je hele denken gaan bepalen. Dat je ook daarom die vraag niet meer stelt naar een genadig God, maar de vraag naar, bestaat God eigenlijk wel? Ik zeg niet dat die vraag op zich geen plaats zou mogen hebben in de prediking. Bestaat God eigenlijk wel? Ook daarop geeft het woord van God een heel bepaald antwoord. Maar altijd om te leiden naar die andere vraag, die de kernvraag is. Hoe krijg ik een genadig God? Hoe komt God aan zijn eer? Wilt u nog een keer het verschil uitleggen tussen de werking met het woord en de werking door het woord? Om met die laatste uitdrukking te beginnen, er wordt even verwezen naar punt B1. Als u het blaadje voor u hebt, dan kunt u dat nog wel zien. De werking door het woord. Als ik dat alleen maar zou zeggen, dan loop ik het gevaar dat ik de Heilige Geest in het woord opsluit. Dus dat wil dan eigenlijk zeggen dat ik zeg, nou, waar het woord van God gepredikt wordt, daar werkt automatisch de Heilige Geest in het hart. In sommige kringen wordt dat zo wel gezegd. Je mag ervan uitgaan dat daar waar het woord van God verkondigd wordt, er in elke hoorder een werking van de Heilige Geest plaatsvindt. Nou, dat is een gevaar wanneer je alleen maar zegt, de Heilige Geest werkt door het woord. Het is wel waar, hij werkt ook door het woord, maar daarnaast moet je ook dat andere zeggen, hij werkt met het woord. Dus dan wil dat eigenlijk zeggen, de Heilige Geest wil tegelijkertijd dat woord gebruiken. Hij gaat niet op in dat woord. Hij wil dat woord toepassen aan het hart, maar tegelijkertijd ook de werkelijkheid dat het niet aan elk hart toegepast wordt. Dat wil eigenlijk dat woord met zeggen. Je moet de uitdrukkingen eigenlijk bij elkaar houden. We moeten de geest niet opsluiten in het woord, maar tegelijkertijd moeten we ook weer niet de fout maken dat we zeggen, ach ja, dat woord is nog maar niks. Het woord als de bij wel, hè, zoals het dan in doperse kringen wel werd genoemd. Het woord betekent eigenlijk niks, het gaat maar om de geest. Nee, we moeten ze wel bij elkaar houden, maar we moeten ze ook niet vereenzelvigen. De Heilige Geest is de derde persoon van het goddelijk wezen en die gaat niet op in het woord van God. En dat wordt ook bedoeld met die uitdrukking, de bijzondere geesteswerking met het woord. Je kunt natuurlijk in zekere opzicht zeggen, daar waar het woord van God verkondigd wordt, is het krachtenveld van de Heilige Geest. U bent, mag ik aannemen, gisteren in de kerk geweest. Dat is de werkvloer van de Heilige Geest, zeer zeker. En tegelijk moeten we vasthouden dat dat woord dat daar op die werkvloer verkondigd wordt, voor de een reuk des levens ten leven is, en voor de andere reuk des doods ten dode. Dat zijn twee werkelijkheden. Is het juist dat de belofte op het onderhouden van Gods wet zich in het Oude Testament vooral richt op welvaart in het hier en nu? Dan wordt er verwezen naar de profeten. En dat de belofte op het onderhouden van Gods wet in het Nieuwe Testament veel meer op het eeuwige leven gericht zijn beloften op het eeuwige leven gericht zijn. Als dat juist is, vanwaar dan dat onderscheid? We zullen in de eerste plaats wel moeten vasthouden dat Israël heel bijzonder Gods verbondsvolk was. En dat de beloften die de Heere ook met betrekking tot het aardse leven aan Israël gaf, ook allereerst concreet voor Israël bedoeld waren. En naar mijn gedachten mogen wij dat nog steeds niet wegpoetsen. Daar is natuurlijk een hele discussie over. Zult u ook wel iets van weten? Geldt de landbelofte vandaag nog voor Israël? Naar mijn stellige overtuiging wel. Ook daar is de Heere nog nooit op teruggekomen. Maar goed, daar kun je van mening over verschillen. Het is in elk geval wel zo dat onder het Oude Testament Israël een bijzondere plaats innam. En dat de Heere daarom ook voor het concrete leven heel bijzondere beloften aan dat volk gaf. Tegelijkertijd moeten we ook weer niet denken dat het in het Nieuwe Testament nou totaal anders is. Dat je dus de tegenstelling kunt maken, onder het Oude Testament was het allemaal, laat ik maar zeggen, uiterlijk. Ging het over het aardse leven en in het Nieuwe Testament gaat het over het geestelijke leven. Die tegenstelling mogen wij niet maken. Want ook in het Oude Testament gaat het volop over de verhouding tot de Heere. Komt op bepaalde momenten ook duidelijk aan het licht dat het gaat om de eeuwige heerlijkheid. Ik denk aan Psalm 73 over de opname in de heerlijkheid. Psalm 49, bepaalde gedeelten van Jesaja die al spreken over de opstanding van de doden. En dus daar komt dat ook al in beeld. En omgekeerd, in het Nieuwe Testament gaat het ook niet alleen maar om het geestelijke, maar ook heel concreet weer om het aardse. Ik denk aan de zaligsprekingen van de Heere Jezus, waar onder andere dit staat. Dus zelfs, even kijken, het vijfde vers. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Er staat niet, ze zullen de hemel beërven. Ik denk wel eens dat wij wel eens te veel beïnvloed zijn door een gedachtegang van ach, de aarde is toch niks. Dat we wel eens een beetje platonisch zijn geworden. Hè? Iets van een hogere sfeer alleen maar. En zeker de hemel wordt ook genoemd in de Bijbel als de plaats waar Gods kinderen zullen zijn. Maar altijd, laten we dat nooit vergeten, als een tussenfase. Gods kinderen zijn niet bestemd voor de hemel. Ze zijn bestemd voor de aarde. Dat staat hier duidelijk. Ze zullen het aardrijk beërven. We verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. De hemel is voor de Heer. De aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Straks aan vernieuwde mensen. Met eerbied gesproken, de Heer zet zijn kinderen met beide voeten op de grond. De aarde, daar is hun plaats. En nou, dat zou dan een apart referaat vergen, maar daar ga ik nou verder maar niet op in. Hoe je je dat dan moet voorstellen, hoe de band tussen hemel en aarde straks zal zijn. Dat zal veel heerlijker zijn dan het ooit geweest is, maar dat moet ik op dit moment laten rusten. Maar de tegenstelling aards, hemels, aards, geestelijk, kent de Bijbel op die manier dus niet. Als laatste zou ik in dit verband willen opmerken dat er in de openbaring van de Heer ook een voortgang zit. Dat wat ons in oud-testamentische kleuren getekend wordt, in het Nieuwe Testament nog veel meer wordt opengelegd. Juist ook in haar geestelijke diepte. Dat is wel waar. Er zit een voortgang in. Maar niet dat het andere daarmee zonder meer aan de kant wordt gezet. Nou, ik moet een keuze maken, voorzitter. Ik zal er niet helemaal doorheen kunnen komen. Ik wil graag nog naar een wat pastorale vraag. Dat is misschien ook wel mooi om daarmee te eindigen. Even zien. Laat ik twee vragen daarin samen nemen. De eerste vraag is, wat is een toevluchtnemend geloof? En de vraag, is er onderscheid tussen een toevluchtnemend geloof en een verzekerd geloof? Toevluchtnemend geloof, dat kun je prachtig typeren met dat beeld in Hebreeën 6, wat we samen gelezen hebben. Het anker wordt buiten boord geworpen. En wanneer doet een schipper dat? Wanneer neemt hij zijn toevlucht tot het anker? Wanneer de nood is. Even afgezien van het feit dat hij ergens voor anker kan gaan om daar rustig te blijven liggen. Maar stelt u zich voor dat een schip in volle zee is en dat er een storm losbreekt. Dan kan die schipper zijn toevlucht gaan nemen tot het anker. En dan zoekt hij de ankergrond. Nou, als je dan een leek bent en je zou niet weten wat dat allemaal betekent en je zou erbij staan. Dan zou je zeggen, wat doet die schipper nou toch? Want hoe kun je nou in dat woelige water die vastheid vinden? Dat kan toch helemaal niet? Nou, maar die schipper die weet het. De schipper die weet dat onder dat woelige water die vaste grond ligt. En daarom werpt hij zijn anker niet uit in het ruim.
maar buiten het raam, buiten het schip. Wij worden geroepen niet om het anker binnenboord te werpen, in onze eigen ervaringen en gevoelens, want dan wordt het niks. Dan komen we om. Maar we worden vanuit het evangelie geroepen om de toevlucht te nemen tot de ankergrond, buiten onszelf, in de Heer Jezus Christus. Ik denk ook aan de formulieren van doop en avondmaal die ons daar beide op wijzen. En wanneer wij gedoopt worden in de naam van de drie enige God, dan laat ons dat zien dat wij zo onrein zijn, zo vuil zijn door onze zonden, dat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben. Ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In Jezus Christus. Ziet u, dat is dat toevlucht nemen dat ik zeg, Heer, ik kan in mezelf niks meer vinden. Hier is geen vastheid en geen heil. Hier is alleen maar onheil in mijn hart. Maar in u is alle heil. En daarom het anker buiten boord. Dat is toevlucht nemen. En is een verzekerd geloof dan wezenlijk anders? Niet wezenlijk anders. Het is één en hetzelfde geloof. Alleen, hoe meer ik toevlucht neem tot de Heer, des te meer vastheid zal ik ontvangen. Er zullen er onder u wel zijn die wel weten hoe dat genoemd wordt van ouds. Dat is de wederkerende daad. En hoe meer ik toevlucht neem, des te meer keert het tot mij terug in de vorm van de verzekering. Des te meer laat de Heer het ook merken. Dat is inderdaad de ankergrond waarin je anker kan hechten. Dan geeft de Heer daar ook zijn bevestiging op in het hart. Dat het ook tot een verzekering mag komen. Misschien stukje bij beetje. Daar is de Heer ook vrij in. Ja, Heer, het is ook voor mij. Ook ik mag mijn erfgenaam van het eeuwige leven weten. We zullen er dus geen scheiding tussen moeten maken. Maar je mag wel een onderscheid maken in de zin dat er een voortgang is in het geloofsleven. En dan als laatste vraag, als iemand vlucht tot Christus en pleit op zijn belofte, mag die mens dan ook uitzien naar de vervulling van die belofte? En hoe gaat dat dan? Ik wil u in dat verband graag nog weer eens een keer wijzen op de Dordtse leerregels. U merkt, daar grijp ik nogal eens naar terug. Dat is een prachtig pastoraal geschrift. En dat geeft ook een antwoord op deze vraag in hoofdstuk 1, paragraaf 16. Daar staat, die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen van het hart, de vrede van het geweten, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus, in zich nog niet krachtig gevoelen, en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden als zij van de verwerping horen gewagen en zichzelf ook niet onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan naar de tijd van overvloediger genade, vurig verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Ziet u wel? Zo'n mens mag iets verwachten, omdat de Heer zijn belofte heeft gegeven waar hij nooit van af zal gaan. En dat mag ook bemoedigen, juist wanneer we daarmee tobben, wanneer we daarmee worstelen. En zeg, ik verlang er zo naar. En ik zie het maar niet. Wel, dan wordt u geroepen om des te meer, mag ik nou zo eens zeggen, in de smederij van de Heilige Geest te zijn. Dat is waar het woord van hem opengaat. En waar dat woord van Gods belofte verkondigd wordt. Daar wil de Heilige Geest die ankerketting smeden. Want misschien zit er deze of gene daar wel mee vanavond. Dat u zegt, ja, ik heb het gevoel dat mijn ankerketting te kort is. Het sleept maar zo over de grond. Dat u wel weet waar de grond is. U pleit op Gods belofte. Het sleept maar zo over de grond. Wel, de Heilige Geest wil juist door het woord die ankerketting langer maken. Opdat u grond zult voelen. Dus juist die daarna verlangen, die mogen van harte gestimuleerd worden in het waarnemen van de middelen. Voorzitter, mag ik het hierbij laten, al besef ik dat ik te weinig gezegd heb.
Dank u wel voor uw woorden. Zowel wat betreft de inleiding als ook de, dacht ik, heldere uiteenzetting en verklaring van de vragen die op u zijn afgekomen. Ook hartelijk bedankt dat u zo ver wilde komen naar ons goede eiland. En we wensen u van harte ook God zegen toe in uw ambtelijke werk in uw eigen gemeente. En we bidden de Heere dat hij het gesprokene van vanavond ook wil zegenen, zodat het ook zijn uitwerking zal hebben voor ons persoonlijke leven. En wij de belovende God ook zullen geloven op zijn woord. Ik stel voor dat we met elkaar nog zingen van Psalm 111. Daarvan de versen 5 en 6. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht, maar s'Heeren vrees zal altoos wezen. En daarna zal dominee Buys met ons eindigen. Psalm 111, vers 5 en vers 6.
Heilige en heerlijke God in de hemel, die deze wereld zo lief hebt gehad, dat ge uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wij belijden u dat gij volstrekt betrouwbaar, waarachtig zijt. En dat wij zo volstrekt onbetrouwbaar en leugenachtig zijn. Heere, komt het daar niet uit voort dat wij u niet vertrouwen op uw woord? Dat we eigenlijk u beschouwen, Heere, vanuit wie we zelf zijn? Zo leugenachtig. O, we moeten het met schaamte belijden, Heere. Hoe zouden we er ooit aan kunnen twijfelen of u het wel meent wat u zegt, of het wel waar is? En Heere, hoe vaak is dat niet zo bij ons? Ja, bij ieder van ons van nature. Heere, dan laten we u maar praten. Of u nu komt met het donderen van de wet of met de liefelijkheid van het evangelie, dan verkwikt de hemel ons niet en de hel verschrikt ons niet. Dan gaan we onze eigen weg. O Heere, vergeef het ons, dat we u zo dikwijls hebben laten praten. En neig ons hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Open onze oren. Open ons hart om uw stem te verstaan, Heere. En u hebt het gezegd. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Wat een machtig wonder is het. Dat gij als een alles belovend God op ons toekomt. Terwijl we het tegenovergestelde verdiend hebben, Heere. We hebben het verdiend dat u ons allen zou wegdoen. Dat u geen woord meer tot ons zou richten. Of het moest zijn een veroordelend woord. Heere, wat een wonder dat u zondag aan zondag en zo vaak als we uw woord lezen met het evangelie tot ons komt. O Heere, dat uw hart daarin spreekt. Dat u zegt, zo waarachtig als ik leef. Ik heb er geen lust in dat je omkomt, maar dat je je bekeert en leeft. En dat het uw liefste werk is, Heere Jezus Christus, om zondaren zalig te maken. En dat het uw liefste werk is, o Heilige Geest, om Christus te verheerlijken en mensen, zondaren, tot hem te leiden. O, wij bidden u, wil ook onder ons heerlijk wonen en werken. Heere, dan blijft er van ons niks over, dan worden we werkelijk zondaar. Dan bent u het die overtuigt, o Heilige Geest, van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ja, juist van zonde, omdat ze in mij niet geloven, hebt u gezegd, Heere Jezus. Dan wordt dat onze grootste schuld, dat we zo aan u voorbij gingen. Maar als uw trekkende liefde ons te machtig wordt, dan komt het tot dat toevlucht nemen, dan mag het anker buiten boord. Heere, wat is dat heerlijk, wat een wonder. Dat een mens, een wankel mens, vastheid mag gaan vinden. In die vaste grond van Jezus bloed en wonden. Voor 's werelds aanvang reeds gelegd, zoals een lied het zegt. En dat is waar, want u had van eeuwigheid al gedachten van vrede. Heer, hoe kunnen we u ooit naar waarde danken? En u wordt er toch meer in verheerlijkt, Heere, wanneer wij tot het geloof komen en uw naam groot maken, dan dat we ongelovig blijven en u voor eeuwig zouden lasteren. Daarom hebben we ook vrijmoedigheid om het te vragen, pleitend op uw belofte, dat gij het zult doen om uw grote naamswil, die wij zo vaak ontheiligd hebben. En u hebt het gezegd, Heere, zoveel malen.